Ik stel voor dat we nu direct maar gaan luisteren naar de Bijbelstudie die Ab Klein Haneveld zal doorgeven. En hij zal dat doen vanmorgen. Het onderwerp is Christus in het Oude Testament.
En meer speciaal is het onderwerp Christus in de Oud-Testamentische profeten. En dat is aanzienlijk beperkter. En des te meer kans heb ik om een beetje door zo'n onderwerp heen te komen. Ja, Christus in de Oud-Testamentische profeten. En ter inleiding daarvan wil ik ook weer een overbekend gedeelte lezen uit de schrift. Dit keer uit Lucas 24. Lucas 24, de bekende geschiedenis van de Emmausgangers. Die twee die de verkeerde weg liepen, weet je wel. Nou, de goede weg, maar de verkeerde richting op. Heb je dat ook wel eens gehad? In Duitsland op vakantie, als je die wegnummers afrijdt, hè? Dan kom je wel op de goede weg, want er staan bordjes naar wegnummer zoveel. Maar na verloop van een half uur of een uur of nog langer merk je dat je wel op de goede weg zit, maar de verkeerde kant op rijdt. Ja, ik ben niet de enige die dat overkomt. En zo was het hier in Lucas 24 ook. Deze Emmausgangers gingen de verkeerde kant op. En ze moesten aan het eind van de dag, s'avonds laat, hun fout nog goed maken. Terug naar waar ze vandaan kwamen, terug naar Jeruzalem. En er was een goede reden voor waarom ze op de verkeerde weg waren. Althans, waarom ze de verkeerde kant op liepen. Dat was namelijk dat ze slechts een gedeelte van de oud-testamentische profeten geloofden. Het is opmerkelijk om te zien hoe zij zelf oordeelden over dat wat in hun dagen had plaatsgevonden, dat waarvan ze ooggetuigen geweest waren. En u kent de geschiedenis, dat de Heer hen ontmoet op de weg en dat zij hem niet herkennen. En dan staat er in, nou ik begin maar bij vers 13 gewoon, Lucas 24 vers 13, en zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus, en zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging, en hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Cleopas antwoordde, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hem, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Ja, het is heel merkwaardig als we het getuigenis van deze Emmausgangers lezen. Dan zien we een getuigenis van twee mensen die wel degelijk discipelen van de Heer Jezus geweest waren. Het waren twee uit hen. Het waren er immers meer dan 12. Het waren de 12 en nog veel meer. En onder die meerdere behoorden ook deze twee Emmausgangers. En ze waren dus discipelen van de Heer. Ze hadden veel over hem gehoord, veel van hem gehoord uit zijn eigen mond. En toch beoordeelden zij de dingen die, waarvan ze ooggetuigen geweest waren, verkeerd. Het is merkwaardig als we hun verslag lezen, dan zouden we zeggen, hey, wat opmerkelijk, twee gelovige Joden. Zij zien inderdaad dat de overpriesters en oversten van het volk hem ten onrechte hebben overgeleverd tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben, staat er. Het is allemaal precies. En we zouden, als we vandaag zulke berichten hoorden van Joden uit Palestina, dan zouden we misschien wel halleluja roepen, want hoe fijn is het dat mensen, en ook speciaal Joden, deze dingen geloven en zien dat een profeet des Heren inderdaad gekruisigd was. Maar toch waren zij droevig. Dat geloof in hem tot zover, tot en met zijn lijden en sterven, dat kon hen niet helpen. Want wat zij niet geloofden blijkbaar, was dat deze Jezus van Nazareth inderdaad de Messias, de beloofde Messias, dus beloofde zonen Davids was. Dat zeggen ze ook uitdrukkelijk in vers 21. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En die T daartussenin, dat maakt het zo lelijk, hè? Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dat wil zeggen, hun hoop was de bodem ingeslagen. Ze zagen in hem wel de profeet, maar die profeet die was gekruisigd en dus verdwenen. En hoe dat nou zat met die opstanding waar ze van gehoord hadden, ja, dat was een beetje moeilijk, maar of ze dat nou geloven of niet, is me niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, ze verlieten Jeruzalem, ze gingen weg. Ze zagen het blijkbaar niet zitten. En dat is te meer opmerkelijk, daar natuurlijk de Heer Jezus zelf ook meerdere malen gesproken had over zijn eigen dood en opstanding ten derde dagen. En hoe merkwaardig is het dan dat deze twee mensen notabene zeggen, en het is heden de derde dag van dat al deze dingen geschied zijn. Ze houden de telling bij, maar weten niet eens waarom. Beseffen niet dat deze derde dag, die ze zelf vaststellen, dat deze derde dag, de dag is waar het om draaide. De dag waar het om ging. De dag waarop dat reisje zou voortkomen uit die afgehouwen tronk van Isaïe. Waarop de Messias van Israël zou opstaan uit de dood en werkelijk zich als de Messias zou presenteren. Dat is een heel merkwaardige zaak. Ik heb eens een keer een poging ondernomen om alle schriftplaatsen op een rijtje te zetten waar gesproken wordt over de derde dag. Want ik hou van volledigheid, hè? Lijsten met schriftplaatsen. Waar staat wat? Daar ben ik mee gestopt. Dat was niet te doen. Nee, ik kreeg op een gegeven moment de indruk dat op elke bladzij van de Bijbel bijna gesproken werd over een derde of een derde dag. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo'n idee kreeg ik ervan. Ik denk, daar hou ik maar mee op. Dat is niet te doen. Bijna overal spreekt de schrift over niet alleen het lijden en sterven van de Messias, maar ook over zijn opstanding ten derde dagen. Je struikelt erover in alle geschiedenissen, ten derde dagen. Elke keer dacht ik vroeger, waarom staat dat er nou weer bij? Wat maakt me dat nou uit op welke dag het was? Maar steeds opnieuw was die derde dag een voorafschaduwing, een type van de opstanding ten derde dagen van Christus. En merkwaardigerwijs, deze Emmausgangers hadden de dagen geteld toen. Ze zeiden, het is de derde dag, maar wij hebben geen hoop meer. Ze beseften niet dat op diezelfde dag de Christus verrezen was uit de dood en inderdaad zou beginnen met het verlossen van zijn volk. Het inlossen van de hoop, het vervullen van de hoop van al diegenen die hun hoop op hem gesteld hadden. Want echt waar, dat begon daar, bij de opstanding van Christus. Wel, ongetwijfeld kan deze Emmausgangers een zekere mate van geloof niet ontzegd worden. Zij geloofden in de dood van de Heer Jezus, van Jezus van Nazareth, dat is waar. En hoe geweldig dat ook is, het was onvoldoende. Het was onvoldoende. En wij zouden misschien zeggen, wat geweldig dat die mensen al zo ver gekomen zijn, maar de woorden van de Heer Jezus, die zijn heel anders, die zijn feitelijk negatief. Die zijn bij het grove af in vers 25. O onverstandigen en tragen van hart. Onverstandig en traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Hij verwijt hen hun onkunde. Waarom? Wel, heel eenvoudig. Omdat al de profeten gesproken hebben over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat zegt de schrift zelf. Hier staat er iets anders. Hier staat het dat ze traag van hart waren om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden. Dat wil zeggen dat hier staat dat die Emmausgangers maar een deel van de profetieën geloofd en aanvaard hadden. Een gedeelte. Maar aan de andere kant is het de apostel Petrus die later in Handelingen 3, in die beroemde toespraak die ik al eerder ook geciteerd heb, zegt dat alle profeten gesproken hebben over het lijden en sterven van de Heer Jezus, van de Messias van Israël. Handelingen 3, vers 17 spreekt Petrus daar nog over de verwerping en kruisiging van de Heer Jezus. Er staat: en nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Handelingen 3 vers 17 en dan vers 18. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Alle profeten hebben dus geprofeteerd van het lijden dat op de Christus komen zou. En juist dat gedeelte van de profetieën geloofden die Emmausgangers niet. Je vraagt je in wezen af, wat geloven ze dan eigenlijk nog wel van de profeten? Ja, een heel klein beetje. Eén aspect in ieder geval. Namelijk, zij geloofden wel in de positieve kant van de profeten, maar niet in de negatieve kant van de profeten. Het is een geloof wat tot vandaag aan de dag nog hoogtij viert. Een geloof namelijk wel in iemand die zal komen om te verlossen, wat dan ook en wie dan ook. Maar de geloof in de komst van een verlosser, een geloof wat je trouwens in zo goed als alle godsdiensten vindt. De komst van een verlosser, hoe dan ook. Maar wat men niet geloofde, was dat die verlossing slechts tot stand komt via de dood. Via lijden en sterven. Want dat is geen prettige boodschap, tot vandaag aan de dag nog niet. Niet aan ongelovigen, in de praktijk tenminste, en zelfs niet aan gelovigen. Dat is waar. Je kunt er grote moeilijkheden mee krijgen als je de gelovigen erop wijst dat de Heer niet degene is die in de eerste plaats zorgt voor een verbetering van ons bestaan hier op aarde. Ik weet het wel. Ik heb waarschijnlijk net als u ook wel verlanglijstjes. Ik vraag ook wel eens aan de Heer of hij niet beter zus en als hij niet zo wil. Want dan heb ik bepaalde ideeën of bepaalde plannen. En dan vragen we aan de Heer of hij ons daarbij helpen wil. Maar zo werkt het niet. God komt ons niet helpen. God verbetert niet ons aardse bestaan. God verlost niet Israël van haar vijanden zomaar en verder niks. Wat God wel wil doen, is ons verlossen van dit aardse bestaan. De weg van dood. Maar vervolgens opstanding. Die zegeningen die de Heer voor ons en voor wie dan ook heeft weggelegd, die zijn alleen bestemd voor uitverkorenen. Dat is daar een kwestie van uitverkiezing, hè? Voor uitverkorenen, namelijk voor degene die geloven. Voor degene die in Christus zijn. Voor degene die met hem een nieuwe schepping geworden zijn. Dat is het verhaal. De blijde boodschap is de blijde boodschap van opstanding, maar die volgt op de boodschap van de dood. Daar gaat het om. En dat is een boodschap die heel wat christenen tot vandaag aan de dag ook niet geloven. In de praktijk althans niet. Misschien met het hoofd, maar niet met het hart, niet met in het dagelijks leven. Het is wat Paulus de Korintiërs als het ware toebijt. Want hij zegt het scherp. Hij zegt zo dan, wij kennen niemand meer naar het vlees. Waarom niet? Omdat ze oogkleppen op hebben, wel nee. Omdat de schrift zegt dat de gelovige gestorven en begraven is met Christus. En dan kun je niet blijven zeuren, sorry hoor, maar dan kun je niet blijven zeuren over die oude mens. Die is dood, dat moet je eerst weten. Dat is de eerste fase van het verlossingsplan. Dood, lijden en sterven. En in de eerste plaats dus het lijden en sterven van de Zoon Gods, die ook de Zoon van David was. Daar gaat het om. En dat is essentieel in de profetieën. Hoe kom je van dit aardse, vergankelijke leven af? Ik zou bijna zeggen, God zij dank door de dood. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En ander niet, niemand anders. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. De weg tot verlossing gaat via de dood. En de weg tot verheerlijking dus, gaat via de dood. De weg naar zegeningen die God wil geven, gaat via de weg van de dood en opstanding. Kortom, de weg van wedergeboorte dus. Daarom is het lijden en sterven van de Heer Jezus essentieel. En daarom wordt het verkondigd en geprofeteerd, zegt Petrus, in al de profeten. Het is het belangrijkste deel. Het is het begin van het verhaal. Want hoe dan ook, terwijl ik zeg het is het belangrijkste deel, realiseer ik me dat Paulus zegt de opstanding, daar gaat het om. Maar daarbij moeten we ons dan realiseren dat opstanding slechts mogelijk is na de dood. Men kan niet opstaan zonder eerst gestorven te zijn. Natuurlijk, met de dood is het verhaal niet af. Dat is niet het eindpunt. De dood is de eerste fase van die opstanding. Is de weg tot opstanding, de weg tot wedergeboorte. Daarom is het lijden en sterven van de Christus essentieel in alle profeten. En hoe merkwaardig dan om te zien dat in de dagen van de Heer Jezus op aarde men juist dat lijden en sterven van de Messias niet zag. En hoe vaak heeft de Heer het hen niet verteld? Niet bedekt, maar gewoon rechtstreeks. En ze begrepen het niet en ze geloofden het niet. Hun harten stonden er niet voor open. Men was er ook niet op voorbereid. Men kende de profeten niet. We hebben wel eens een erg hoge pet op van de kennis die Israël en ook het Jodendom vandaag heeft van het Oude Testament. Maar het is een zeer fragmentarische kennis. Het is een kennis als van de Emmausgangers. Een kennis die gericht is op de komst van een verlosser. Iemand die zou komen, op wie men hoopt, die zijn volk zal verlossen. Maar zo iemand komt alleen na dood en opstanding. En zo iemand komt ook voor Israël alleen nadat Israël eerst zelf gestorven is. En tot geloof gekomen is. Fragmentarische kennis. Het is trouwens zo dat aan de andere kant eenzelfde soort fragmentarische kennis van de profeten ook hoogtij viert in de wereld en in het christendom vandaag aan de dag. Immers, wat over het algemeen dan wel bekend is vandaag, omdat het historie is nou een keer, is dat de Heer Jezus stierf. Dat is een bekend gegeven. En wij geloven daar ook in. Maar hoe eigenaardig dat wanneer wij beginnen te spreken over zoonschap, over erfrecht, over een troon, over een koningschap hier op aarde, ook in Jeruzalem, op de troon van David, dat dan altijd gezegd wordt, ik weet niet of je dat nou wel zo mag toepassen. Ik hoor het nog een predikant tegen me zeggen. Zat naast me aan tafel. Ik weet niet of je dat wel zo mag toepassen. Nee, nou ja. Dat is erg tragisch als je dat dan niet weet. Dan ben je onverstandig en traag van hart. Om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Want hoe dan ook, wanneer de profeten spreken over Christus, dan kennen die profetieën twee aspecten. In de eerste plaats, in de belangrijke plaats, zijn dood. Maar ook zijn opstanding. En in de tweede plaats dan zijn toekomstige verheerlijking. Immers, hij leed en stierf vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Doorlijden tot heerlijkheid. En overal en door de eeuwen heen komen we mensen tegen die wel de ene helft van de profetieën geloven en niet de andere helft. En vandaag aan de dag gelooft de meerderheid van het christendom niet in een verheerlijking van Christus op aarde, op de troon van zijn vader David. Men gelooft niet in een wederkomst. En wat men een wederkomst noemt, blijkt helemaal geen wederkomst te zijn. Althans wordt in de schrift niet zo genoemd. Hè? Ja, merkwaardige zaak. Een fragmentarisch geloof. Een geloof in slechts één aspect van de profetieën. Dat neemt allemaal niet weg dat de profeten inderdaad uitdrukkelijk gesproken hebben over alle aspecten van Christus. Het is heel goed mogelijk om een uitgebreide christologie op te bouwen alleen vanuit het Oude Testament. Alles wat daar gezegd wordt over de Christus. Want daarin wordt gesproken over al zijn eigenschappen, al zijn aspecten, al zijn ambten. Alles wat hij deed tijdens zijn leven hier op aarde en uiteraard ook alles wat hij nog zal doen in de toekomst. Dan weet ik wel dat we dan toch wel eens te maken krijgen met bepaalde eigenaardige eigenschappen van de profetieën. Waardoor het soms wat moeilijk is om het in één keer te verstaan. Maar het neemt niet weg dat de profeten de hele geschiedenis van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David, de zoon van God, uitgebreid bespreken. In gedeelten, in fragmenten, maar al die fragmenten vormen bij elkaar de geschiedenis van Jezus Christus. En hoe hij die vernederd werd, hij die zelfs leed en stierf, verheerlijkt wordt en gezet zal worden over deze oude schepping, maar vervolgens ook over een totaal nieuwe schepping die door zijn werk en door al zijn ambten tot stand gekomen is. En wij vinden dat inderdaad in het Oude Testament. Ik ga dus nu terug naar de profeten om u te laten zien dat de verschillende aspecten van het werk en het leven van de Heer Jezus inderdaad voorzegd werden in het Oude Testament. En in de eerste plaats denk ik daarbij natuurlijk aan de geboorte van de Heer Jezus, die we in feite al vinden op een van de eerste bladzijden van de Bijbel. Niet eens in bedekte taal, maar gewoon rechtstreeks gezegd. In Genesis 3. Een boek van Mozes. En zoals bekend, Mozes was een profeet. Hier in Genesis 3 lezen we de bekende gedeelte in vers 15, dat wat gezegd wordt tot de slang. Er wordt gezegd: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de verzenen vermozzelen. De aankondiging dus van het zaad van de vrouw. Natuurlijk wordt daarbij in de eerste instantie gedacht aan dat wat uit Eva voort zou komen. Maar het neemt niet weg dat volgens de gebruikelijke opbouw van de profetieën deze profetie een veel diepere, een veel verder liggende betekenis heeft. Want hoe dan ook, dat wat direct uit Eva geboren werd, kan onmogelijk het zaad van de vrouw genoemd worden. Wat uit Eva geboren werd, was Kain, Abel, Set. Dat was niet zaad van de vrouw. Dat was wel wat de vrouw voortbracht uiteraard, maar het was niet zaad van de vrouw. Het was zaad van de man. Het was van Adam. Maar als hier gesproken wordt over het zaad van de vrouw, dan heeft dat een letterlijke betekenis. En de letterlijke betekenis, laat even goed opletten, de letterlijke betekenis van wat hier staat, is dat inderdaad de maagd zou zwanger worden en een zoon baren. De toepassing van dit gedeelte op Eva is niet een letterlijke, maar een overdrachtelijke. Want dan verklaren we zaad als afstammeling. Zie, het zaad de vrouw, de afstammeling van de vrouw, dat wat de vrouw zou voorbrengen. Maar er staat het zaad der vrouw. Zodat hier meteen gewezen wordt op een maagdelijke geboorte. Dat werd niet vervuld in Kain of Abel of Seth of hoe dan ook. Maar het werd pas veel later vervuld in Maria, de maagd die zwanger werd en een zoon baarde. Het zaad der vrouw, wat hier wordt aangekondigd, dat zaad der vrouw wat de slang de kop zou vermozzelen, staat er. Maar tegelijkertijd of bij die gelegenheid zou de slang hem de verzenen, de hielende pezen, vermozzelen. Het is opmerkelijk om te zien hoe deze eerste profetie van de schrift meteen direct in letterlijke taal spreekt over de komst en de maagdelijke geboorte van de verlosser, van de Messias dus. En het is ook opmerkelijk om te zien hoe deze profetie door de eeuwen heen, door de duizenden jaren heen is blijven bestaan. Ook zelfs, ik zou bijna zeggen, en vooral los van de Bijbel. In alle oude overleveringen, in alle mythologie vinden we het verhaal terug, vinden we de geschiedenis terug, of eigenlijk dus de profetie terug, van het zaad der vrouw. Van iemand die geboren zou worden uit de maagd. En die de schepping, de wereld, de volkeren, de mens verlossen zou en daartoe strijd zou moeten leveren met een reptiel, met een draak, met een slang of hoe dan ook. Er zijn verhalen te overvangen. Als u een afbeelding van zo'n daarvan die profetie dan wil hebben, dan kunt u die zo in de eerste de beste winkel kopen. Een plaatje van Joris en de draak, of hoe dat allemaal maar heten mag, hè. Of veel ouder terug naar de Griekse en de Romeinse mythologie, of van mijn part de Egyptische. En zelfs wanneer we een eenvoudige sterrenkaart bekijken, dan zien we daar afgebeeld de strijd tussen dat zaad der vrouw, dat zaad geboren uit de maagd, die we daar ook op, inderdaad op zien afgebeeld, maar die de slang de kop zou vermorzelen en daarbij zelf verwond zou worden aan de hiel. Het is niet algemeen bekend natuurlijk, maar het is wel degelijk een feit dat de naam van elk sterrenbeeld of van elke ster die we elke nacht, als het helder is, tenminste aan de hemel kunnen zien staan, spreekt over dat zaad van de vrouw wat de slang de kop zou vermorzelen in de strijd om de kroon. En daarin speelt dan het kruis een rol en de kroon speelt een rol. De slang en de schorpioen spelen een rol, maar ook de komende rechter speelt daar een rol. En noemt u maar op. Deze profetie die oorspronkelijk aan Adam gegeven werd, is overgegaan van Adam uiteraard op zijn afstammelingen. Dat is doorverteld. En vandaar dat we over de hele wereld en onder alle volkeren het verhaal terugvinden van deze profetie. Hij die geboren zou worden uit de maagd. Van de week is hier gesproken over parthenogenesis. De geboorte uit de maagd, een maagdelijke geboorte. Het is een wetenschappelijke term voor dat wat zelfs in de natuur voorkomt. Niet onder mensen, begrijp je me goed, maar wel in de natuur. Parthenogenesis, de geboorte uit de maagd. Parthenos is de maagd. Maar Parthenos is tevens de bijnaam van de Griekse godin Athene, een maagd. En ook die bracht voort, volgens de mythologie. Ook die had een zoon, een held, een god, die de mensheid verloste. Ja. En zo komen we dat overal tegen. De profetie over het beloofde zaad van de vrouw dat de slang de kop zou vermorzelen en daarbij verwond zou worden in de verzenden. Ik zei net hiel, dat is niet helemaal juist, want diezelfde verzenden vinden we niet alleen in de hiel, maar ook inderdaad hier in de hand, in de pols, zal ik dan maar zeggen. De verzenden zouden vermorzeld worden, zodat we hier meteen al een heenwijzing vinden naar dat wat achteraf zou blijken te zijn. De kruisiging van de Heer Jezus. Zijn geboorte wordt dus al aangekondigd hier in Genesis 3. Verder is het natuurlijk zo, dat is een heel eenvoudige zaak, dat steeds wanneer gesproken wordt over het zaad van Abraham, en dat is nogal eens een keer, hè, en over het zaad van David, dat het daarbij gaat om de geboorte van de Heer Jezus. Bijna al die schriftplaatsen die we gisteren met elkaar opgezocht hebben, spreken dus uiteindelijk over de geboorte van de Heer Jezus. Als hij inderdaad een directe afstammeling is van David, dan moet hij net als elk mens gewoon op aarde geboren worden. Het zijn allemaal profetieën die spreken over zijn geboorte. Maar meer speciaal vinden we een aankondiging daarvan in de bekende profetie van Jesaja 7... die men ook vaak wil wegredeneren overigens, hè. Jesaja 7, vers 14. Daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Ziet, de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Is het duidelijk? Deze profetie van Daniel 7 vers 14. Inderdaad een... Of sorry, Jesaja 7 vers 14. Inderdaad een directe toepassing had in die dagen. Zoals met bijna alle profetie. Maar het neemt niet weg dat de uiteindelijk letterlijke vervulling van deze profetie pas plaatsvond inderdaad in Bethlehem. De maagd die een zoon baarde. Er wordt altijd hevig gediscussieerd over wat dat nou eigenlijk is en wat dat woord voor maagd hier nou eigenlijk betekent. Wel, daar verdiep ik me vandaag niet in. Ik neem aan dat u zo ook wel gelooft wat dat betekent. De maagd die zou zwanger worden en dat deze uitspraak dus uiteindelijk slechts vervuld werd in Maria en de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. En zijn naam is Immanuel. God met ons. Hè? God die mens werd. God die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. God die zondige vlees gelijk is geworden. Hij die geboren werd. Dat is Jesaja 7, verder citeren we natuurlijk altijd in verband met de geboorte van de Heer Jezus. Jesaja 9, vers 5, de bladzijde daarnaast is dat bij mij. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven, daar hebben we het al even over gehad. Maar een kind is ons geboren. Hij moest als kind geboren worden, om vervolgens later als zoon te kunnen worden gegeven en als zoon te kunnen worden aangesteld, gegeven, zelfs in de zin van teruggegeven uit de dood, waarna de heerschappij op zijn schouders zal zijn. En hier zien we hoe in één adem in de profetie gesproken wordt over zijn geboorte en tegelijkertijd in één keer over het eind van de geschiedenis, namelijk dat hij zou zitten op de troon. Dat hij zou zitten op de troon van David en dat zijn koninkrijk bevestigd zou worden tot in eeuwigheid toe. Vers 6 is dat. In één adem dus over de geboorte en zijn verheerlijking. En hoe merkwaardig is het dan dat er mensen waren, zelfs in de dagen van de Heer Jezus, die slechts de tweede helft van deze profetie kenden. Slechts wisten over een troon die opgericht zou worden, over een erfgenaam, iemand die zijn volk zou verlossen, maar niet wisten van zijn vernedering. Heel eigenaardig. Wel, wat ik nog kan noemen in dit verband, in verband met de geboorte dus van de Heer Jezus, ook de andere bekende schriftplaats uit Micha 5, vers 1, waar notabene Bethlehem genoemd wordt als de plaats waar de Heer Jezus geboren zou worden, waar de Messias van Israël geboren zou worden. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. En wanneer later gevraagd wordt aan de schriftgeleerden van waar zal de Messias geboren moeten worden, dan komt men inderdaad terecht bij Bethlehem. Uit Nazareth kan het niet. Zegt men, uit Nazareth kan niks goed komen. Uit Bethlehem zou het dan moeten zijn. Maar de geboorte in Bethlehem was men inmiddels alweer vergeten. Zo gaat dat. Hoewel het in hun dagen gebeurd was, krijgen we te maken met het verschijnsel dat men vergeten is waar deze zonen van David geboren was. Wanneer hij aangekondigd wordt als de Messias, wordt er gezegd, ja, maar deze komt uit Nazareth. En uit Nazareth kan die niet komen. Want hij moet toch geboren worden in Bethlehem? En dan zie je, men is bijna ooggetuige geweest. Het is in hun taak, in hun generatie gebeurd. Ze geloven het niet, ze weten niet, men vergeet. En als de Heer Jezus tegen zijn discipelen spreekt, of met zijn discipelen spreekt over zijn lijden en sterven, dan blijkt een paar dagen later, een week later, nog niet eens een week later, blijkt men het vergeten te zijn. Men heeft het niet aangepakt. Volledig weggezakt in de nevel, onverstandig en traag van hart om te geloven. Traag van hart om te geloven. Niet traag van intellect, want daar heeft het niks mee te maken hoor. Traag van hart om te geloven. Geloven doe je met je hart. Het aanvaarden van deze dingen doe je met je hart. Het heeft te maken met je gevoelens. Hoe je je persoonlijk opstelt tegenover God, tegenover de Schepper, tegenover zijn woord, tegenover de profetieën, tegenover de Heer Jezus zelf. Als je daar positief tegenover opstelt, dan kun je die dingen zo zonder meer accepteren. Dat is het eigenaardige ervan. Hè? En als je een beetje afwerend bent van ja, maar hè. Ja, dan zit het niet hier in het hoofd dat je het niet begrijpen kunt, want het valt best mee. Maar dan zit het in het hart. Voor bepaalde dingen niet willen accepteren. En de boodschap van een lijdende stervende Christus was bepaald niet populair onder Israël. En men sloot zich ervan af. En zelfs als het gezegd werd, werd het niet gehoord. Of men deed althans alsof het niet gehoord werd. Onverstandig en traag van hart. En dat ondanks de duidelijke uitspraken daarover in de profetieën. Want wanneer het gaat over zijn lijden en sterven, dan hebben we ontzaglijk veel profetieën die daarover spreken. Er zijn profetieën die bijna detail voor detail beschrijven hoe de Heere Jezus stierf. Ik heb er altijd moeite mee om het te lezen, Psalm 22. En dan spring ik dus in één keer van de geboorte van de Heere Jezus naar zijn lijden en sterven. En hier is in Psalm 22 de profeet David, dit keer niet de koning David, maar de profeet David aan het woord. Het is duidelijk dat de woorden die hij uitspreekt in feite gelegd worden in de zonen Davids. Zoals Petrus ook later betoogt op de Pinksterdag, dat de uitspraken van David in de psalmen moeilijk op David zelf, of helemaal niet eigenlijk, op David zelf van toepassing gebracht kunnen worden, maar dat ze dus spreken over de zonen Davids en over Christus, iets waar mensen tot vandaag aan de dag om de zaal uitlopen, dat gebeurt. Ja, maar dat gaat me veel te ver. Maar het gaat over Christus. Dat kan niet anders. De woorden die we hier vinden in deze psalm, die kunnen onmogelijk in verband gebracht worden met David zelf. Zij spreken over de dan nog toekomstige zonen Davids. En er staat dan ook Psalm 22 vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Woorden die wij eigenlijk alleen kennen uit de mond van de Heer Jezus aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd, ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld. Dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. En vele van die schriftplaatsen, vele van deze versen hier, van deze woorden in deze psalm, die vinden we letterlijk zo terug in het Nieuwe Testament bij de beschrijving van het lijden en de kruisiging van de Heer Jezus. Daar wordt inderdaad tot hem gezegd, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Dat wordt spottend tot hen geroepen. Indien gij Gods zoon zijt, komt af van dat kruis. Maar dat niet alleen, maar deze psalm wordt letterlijk notabene aangehaald in Matteüs 27. Zullen we dat toch laten zien? Matteüs 27, wat staat in vers 39, en die voorbijgingen lasterden hem, die voorbijgingen langs het kruis dus, lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, want ze hadden er niks van begrepen, verlos uzelf. Het eigenaardig is, hij deed dat. Dat is nou het eigenaardige. Hij deed dat. Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Ja, nadat de tempel is afgebroken. Oh, en op de 3e dag en eerder niet. Maar zij hadden het niet begrepen. Ze drijven de spot ermee, maar de Heer heeft precies gedaan wat hij gezegd had. De tempel afbreken. En weer opbouwen. Maar dat laatste op de derde dag, de dag van de opstanding. Maar goed, ik lees verder. Er staat, indien gij de Zoon van God zijt. Want men wist hier, dat is het eigenaardige, men wist hier wel degelijk dat de Messias de Zoon van God zou zijn. Vandaag weet men het niet meer in Israël. Dan zeggen ze ijskoud, onze God heeft geen zoon. Dan moeten we een zoonschap van God niks hebben. Maar hier weet men het wel. En dat blijkt ook uit de rest van dit gedeelte. Indien gij Gods zoon zijn, als het dan echt waar is, zo kom af van het kruis. Onbegrip van de profetieën uiteraard. Want hij moest juist vanwege het feit dat hij die Messias was, dat hij de Zoon van Gods was en zou zijn, lijden en aan dat kruis hangen. En hij deed dat juist. Daarmee bewees hij juist dat hij de Zoon van God was, omdat hij daarmee de oud-testamentische profetieën bevestigde, die men niet kende. Maar dat was hun fout, niet de zijne. Maar goed, indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van dat kruis. Maar juist omdat hij de Zoon van God was, bleef hij aan het kruis. En desgelijks ook de overpriesters, moet je eens opletten, de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen en de fariseeën. Dus niet alleen die voorbij gingen, vers 39, maar ook de overpriesters, de schriftgeleerden, de ouderlingen en de fariseeën, kortom wie niet, bespotten hem en zeiden, anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat wil zeggen, indien hij de zoon van David is, dus daar sprak men over hem als de Zoon van God, nu spreekt men hem over hem als over de koning van Israël, dus over hem als de zoon Davids. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Maar juist dan valt alle reden tot geloof weg. Want juist alleen op deze wijze, door zijn kruisdood, werd de profetie vervuld. Juist daarom geloven wij, omdat daardoor de profetie vervuld wordt. Wel, ik lees verder, vers 43, en daar krijgt u dan de regelrechte aanhaling uit de psalm. Daar wordt gezegd, hij heeft op God betrouwd. In de psalm staat in onze vertaling, hij heeft het op de Heere gewenteld. Hier wordt het aangehaald als, hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen. En in onze psalm staat, dat hij hem nu uithelpen. Precies één. Dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En je moet eens kijken, het is bijna bij het lugubre af, hoe de voorbijgangers daar de schrift kennen, de schrift citeren, zonder ook maar de flauwste notie te hebben van de werkelijke betekenis ervan. En het gekke is nog, dat iets wat men toen dan nog wel wist, weet men vandaag aan de dag niet meer. Want hoe merkwaardig het ook is, deze spotters citeren Psalm 22 en zeggen, het is Psalm 22 moet hij dan maar vervullen, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En dat doen ze de uitspraak, dus feitelijk, deze spottende voorbijgangers doen de uitspraak, dat dus Psalm 22 van toepassing is op de Zoon van God. Op de Zoon van God, ze zeggen het is op hem van toepassing, want hij heeft gezegd ik ben Gods Zoon. Iets wat men vandaag niet meer weet. Maar het Jodendom wist toen nog dat Psalm 22 van toepassing zou zijn op de Zoon van God. Toen wel, en waarom geloven ze het niet? Dat is luguber, daar heb ik geen verklaring voor. Daar kan ik echt niet bij. Maar ik kan het alleen maar verklaren met onwil om het te accepteren. Onwil om te accepteren dat iemand van zo'n hoge kom af, de hemel is erg hoog namelijk, dat iemand van zo'n hoge kom af zijn leven zou moeten opofferen. Op deze wrede manier, om vervolgens een normaal mens, een gewone zondaar, te kunnen verlossen. Van Israël werd steeds gezegd dat het een hardnekkig en hoogmoedig volk was. Wel,
onder ons gezegd, dat is niet alleen op Israël van toepassing, dat was op mij ook van toepassing. Hardnekkig, hoogmoedig, eigenwijs. En tot vandaag aan de dag hoor ik mensen zeggen van, ik zou mijn eigen boontjes wel doppen. Voor mij hoeft die verlossing niet. En als ik dan tekort kom, nou, dan wil ik daar zelf al de verantwoordelijkheid voor dragen. Voor mij hoeft niet iemand zijn leven te geven, wordt er dan gezegd. Dat weet ik niet, maar ik dank God dat ik niet in die tijd leefde. Nou, of wij het makkelijker hebben, dat betwijfel ik. Omdat in de dagen van de apostelen, in de dagen van de evangeliën dus, men wel degelijk wat had om te zien. Men had iets om zich aan vast te klampen. Dat hebben wij vandaag aan de dag niet. We doen wel eens alsof, maar het is niet zo. Al wat wij geloven is onzienlijk. Behalve dan de lettertjes die zwart op wit gedrukt staan in de schrift, maar verder niks. En dat heet niet zien, dat heet volgens de schrift nog altijd horen, namelijk het aannemen van het woord. Dat het woord nou toevallig zwart op wit gesteld is, verandert aan de principe niks. Dat heet horen. Wij hebben niets om ons aan vast te klampen. De wereld zegt dan ook inderdaad, en terecht, laten we dat vooral niet vergeten, de wereld zegt terecht, waar is die God dan, want ik zie hem niet. En hoeven wij ons niet uit te putten in argumenten om hem zichtbaar te maken. Hij is niet zichtbaar. Hij is verborgen. Uitdrukkelijk. In overeenstemming met de schrift. Want het was ook aangekondigd dat hij zich zou verbergen. Dat klopt dus wel. Maar het maakt het wel moeilijk om in die dingen te geloven. Maar in de dagen van de discipelen, in de dagen van de evangelie, daar werden zichtbaar voor iedereen de profetieën vervuld. Tot op zekere hoogte uiteraard, maar ze werden vervuld. En men geloofde niet, men herkende niet, ondanks de wel degelijk duidelijke prediking, waarbij ik er nog op moet wijzen dat misschien de prediking van de Heer Jezus en door Johannes de Doper enzovoorts, dat die dan misschien voor ons vandaag aan de dag wat vaag is. Wij denken wel eens, ik denk dat ook wel eens, waarom staat het er nou niet veel directer? Maar dan moeten we ons meteen realiseren dat in die dagen het Jodendom wel degelijk opgroeide van jongs af aan met de schrift. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb niet zo vaak dat ik denk, verdraaid, wat is dat een lastige Bijbeltekst. Die zijn er wel, daar gaat het niet om. Ik bedoel het niet hoogmoedig, maar ik wil er maar op wijzen. Als je bent opgegroeid met de schrift, dan is het zo duidelijk als wat vaak. Hè? Dan is het heel eenvoudig, dan kun je de dingen herkennen. Als je de Bijbel enigszins kent en ermee vertrouwd mee bent, dan heb je vaak maar een enkel woord nodig en denk je, oh ja, natuurlijk. Hè? Zo gaat het, en zo had het moeten gaan, en zo kon dat ook gaan, en zo ging het zelfs ook in de dagen van de Heer Jezus. Er waren daar mensen die maar één woord nodig hadden, en dat was voldoende. De Heer komt daar iemand tegen en hij zegt, volg mij, laat die netten maar liggen. Weer niet, en dat was genoeg. Ja, het zou voor mij niet genoeg geweest zijn, maar voor hun in die dagen wel. Men wachtte ergens op. En toen dat wat ze verwachtten zich aandiende, en toen daar de Messias langskwam en zei, laat die netten maar liggen en volg mij, was dat geen punt. Dat wil zeggen, er zal wel even moeilijk over gedaan zijn, maar niet zo moeilijk dat het in de schrift vermeld hoefde te worden. Dat ging betrekkelijk gemakkelijk. Men verwachtte iets, men zag, en dat was voldoende. Zo eenvoudig was dat. Er waren in die dagen mensen die notabene op dag en uren in de tempel aanwezig waren. En uitbarsten in een loflied, want ze hadden de Messias gezien. Dat wil zeggen de baby, de Heer Jezus, in de tempel. Ja, men verwachtte het, ook op de juiste tijd. En men was daar. En dat was dan dat, vervulling van de profeten. Maar aan de andere kant waren daar die mensen die de profeten wel degelijk kenden, maar niet beliefden. En voor wie het dan interessante kennis was misschien, en misschien leuk materiaal om een titel op te halen, om op te promoveren, maar die het zichzelf absoluut niet eigen maakte en die het in wezen dus niet geloven. Die het niet accepteren, en dat is tot vandaag aan de dag zo. Merkwaardige zaak dus, hoe deze Psalm 22, nota bene, ter plekke, aan de voet van het kruis, wordt toegepast op de Zoon Gods. door mensen die we in feite ongelovig moeten noemen. Waarom? Omdat ze de waarheid van de schrift wel kenden, maar niet accepteren. Men beliefde dat niet. Men zag wel dat het er zo stond, maar men wilde het alleen niet van toepassing brengen. Niet accepteren, dat is het verhaal. Maar waar het maar om gaat is dat die details ook van het lijden en sterven van de Heer Jezus aangekondigd werden. Niet alleen zo zonder meer zijn dood en opstanding, maar bijna elke fase, elk aspect in het leven van de Heer Jezus en van de persoon van de Heer Jezus werd aangekondigd door de profetie. Precies zoals het psalm zegt, allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Terwijl hij lust aan hem heeft. Wanneer het aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, staat er, omdat hij zegt, ik ben de Zoon van God. Men weet precies dus, dat als er staat, dat de Heer lust aan hem heeft, dat het alleen maar kan zijn aan zijn Zoon. Ja. En dat is precies wat later in het Nieuwe Testament we vermeld vinden. Deze is mijn Zoon, in wien ik al mijn welbehagen, mijn lust aan heb. Hè? Als de Heer aan iemand lust heeft, is het aan, niet aan ons, aan zijn Zoon. En men wist dat notabene, maar degene die het wisten stonden bij het kruis en bespotten hem. Bijna, ik zou zeggen, bijna ongelooflijk. Hè? Maar tot vandaag aan de dag gebeurt het, helaas. Wel, ik zal niet verder over deze psalm spreken. Het onderwerp van het lijden en sterven van de Heer Jezus komt nog verder aan de orde. Waar het me nu alleen maar om gaat, is dat die dingen allemaal voorzegd worden. Evenals er voorzegd wordt dat Christus, of dat de Messias een profeet zou zijn. Dat hij een priester zou zijn. Dat hij koning zou zijn. Dat hij zou prediken ook. He? Maar, laat ik daar naartoe gaan, dat is Jesaja 61. Jesaja 61, waar we in de eerste verse een opsomming vinden van bepaalde werkzaamheden die de Heer Jezus zou verrichten. Niet alleen wordt zijn persoon dus niet alleen worden zijn ambten in de schrift aangekondigd, maar tevens worden ook bepaalde werkzaamheden van de Heer Jezus aangekondigd. Er staat in Jesaja 61, de geest des Heeren, Heeren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Nou, voor wie dat gaat is makkelijk genoeg. Als je door de Heere gezalfd bent, ben je een gezalfde en dus een Messias. En in uiterste instantie gaat het dus over de Messias, want hoe dan ook, de profeten hebben inderdaad dikwijls en bijna altijd een toepassing in de tijd waarin ze uitgesproken worden, maar altijd hebben ze hun diepste vervulling, en ook hun meest letterlijke vervulling trouwens, in Christus. En zo ook hier, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. De uitspraak die slechts van toepassing kan zijn op de Heer Jezus zelf, de gezalfde, de Messias. En dan staat er, dat hij gezalfd is om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onzes Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. Hier wordt dus van de Messias, van de gezalfde des Heren gezegd, dat hij zou komen om een blijde boodschap te brengen, en dat niet alleen, het is niet alleen een verkondiging van een boodschap, maar ook nog veel praktischer werk deed de Heer, de staat heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte en om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Kortom, de Heer zou zich inderdaad bezighouden ook met de persoonlijke noden van ieder individu, van een mens. Van een gelovige die tot hem komt, laten we het zo maar zeggen dan, want daar komt het dan toch op neer. En dat niet alleen, maar nadat dat gezegd is, wordt ook gezegd dat dat Sion, dat de treurigen van Sion zouden worden hersteld en dat hun vreugdeolie voor treurigheid gegeven zouden worden. En dat ze genaamd zouden worden eikenbomen der gerechtigheid. Een eikenboom heeft een beetje de betekenis van dat wat vast is. Het woord voor eik is een woord wat ook gebruikt wordt voor het woord eed. Als de Heer een eed zweert aan Abraham, staat daar het woord voor een eik. Dat wat vast is. Hè? Wel, Israël zal een naam gegeven worden van eikenbomen der gerechtigheid. Dat wil zeggen onwankelbaar. En gerechtvaardigd, en ze worden dan genoemd een planting des Heren. Zoals een eikenboom geplant is, zo wordt Israël ook genoemd dan een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En dan staat er in vers 4, en ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. Wat hier aangekondigd wordt, is dus de komst van de Messias, die in de eerste plaats een blijde boodschap zal brengen, die vervolgens ook zich zal bezighouden met de persoonlijke noden van het individu, van de mens persoonlijk, maar vervolgens zou hij ook inderdaad Sion herstellen. Israël terugverzamelen, als daar, al wordt het woord dan niet gebruikt, maar weer planten, laat ik het dan wel zo zeggen, dat is het woord wat er wel staat, en vervolgens ook de verwoeste plaatsen, bouwen, dat wil zeggen dus herbouwen, want het is eerst verwoest en dus wordt het dan herbouwd. En dan gaat het om het herstel van Israël, het herstel van het koninkrijk dus ook aan Israël. En zelfs het weer opbouwen van een van die verwoeste plaatsen, namelijk de vervallen hut van David. Want dat ligt daar natuurlijk allemaal bij ingesloten. Wel, dat wordt hier even in één adem gezegd. Het zou zelfs wel mogelijk zijn om elk van die kleine zinnetjes apart te bespreken, waar dat allemaal over gaat en wat daar de exacte betekenis van is. En dan zal blijken dat hier wel degelijk een chronologisch verslag wordt gegeven, een profetisch verslag dan, van dat wat de Heer zou doen. Chronologisch, dat wil zeggen dat het staat allemaal hier op de juiste volgorde. Dat wat achtereenvolgens door Christus gedaan zou worden. Te beginnen dus met de zalving en vervolgens de prediking van die blijde boodschap. En dan eindigen met het herstel van Israël en al wat daartussen zit. Dus ook de werkzaamheden van de Heer Jezus worden hier van tevoren aangekondigd. Het opmerkelijke is nu dat de Heer Jezus zelf ooit een keer op een sabbat de synagoge binnenwandelt en daar het woord krijgt en daar voorleest uit het Oude Testament, uit Jesaja namelijk, en dan deze verse hieruit Jesaja 61 voorleest. En nou ga ik dus naar Lucas 4. Lucas 4, vers 16. En hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des sabbats in de synagoge, en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was, en daar komt hij dan, hè, Jesaja 61 vanaf vers 1. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En opmerkelijk is nu, en dat maakt het zo interessant, dat deze profetie hier niet letterlijk geciteerd wordt, maar er wordt hier in Lucas gezegd, de Heer Jezus vond dat gedeelte waar geschreven was en dan wordt met eigen woorden gezegd dat wat daar in Jesaja 61 staat. Zodat we in deze vrije aanhaling in feite een verklaring, een toelichting hebben op Jesaja 61. Dus je kunt Jesaja 61, die eerste verse, niet verklaren zonder deze verse hier, Lucas 4 vers 18 en 19 ernaast te leggen, waar we de toelichting krijgen waar in feite verklaard wordt dat wat het betekent. Maar nou, het eigenaardige is, de Heer leest dat dus, En dan komen we tot aan eind vers 19. Hè, om te prediken het aangename jaar des Heren. Dat gedeelte las hij dus. En dan staat er. En als hij het boek toegedaan had. En de dienaar wedergegeven had. Zat hij neder. En de ogen van alle in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dan weet ik het niet. Maar als ik dat zo lees, dan heb ik de indruk dat er inderdaad gebeurde wat hier zo staat. Hij Jesaja voor zich, nou op een rol dan, en las het voor, waardoor hij aller aandacht getrokken had. Ik weet niet waarom, want het is heel gewoon dat er iemand in de synagoge opstaat en een stuk uit de schrift voorleest. Daar is niks bijzonders aan. Er wordt over het algemeen in de synagoge niet eens aandacht aangeschonken. Nee, dat is echt waar. Ik heb dat tot mijn eigen verbazing zelf kunnen vaststellen. Er is niemand die luistert. Moet nog een keer voorgelezen worden, maar daarom hoef je er nog niet naar te luisteren. Dan kun je wel met je buurman praten of met degene die vijf rijen achter je zit. Dat gebeurt. Ik zat er zelf tussen, dus ik maar half opzij van, hij wil met die praten daar, zo. He? Er wordt niet naar geluisterd, maar de Heer leest het voor en om een of andere reden kijkt men naar hem. En ik heb het idee dat ik wel weet waarom die aandacht gevestigd was op hem. Hij was namelijk niet klaar. Hij was niet klaar. Hij hield op met lezen midden in een vers bij ons. Als wij terugzoeken in Jesaja, zullen we zien dat het midden in een vers is. Hij houdt op om te verkondigen, om te prediken het aangename jaar des Heren. En in gedachten zitten al die mensen daar. En de dag der wraak onze Gods. Maar het komt niet. En dan wordt het stil. Dat is net zoiets. Ik ken mensen die horen de radio pas als die uitgaat. Dan worden ze wakker. Of de televisie of zo, hè? Nou ja. Maar dat gebeurt hier. Het is ook een manier om de aandacht te trekken. Doodse stilte. En de Heer gaat weer zitten. En iedereen kijkt naar hem. En de Heer geeft dan een commentaar. Ja, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Nou, consternatie. Dat is een heel korte preek. Heel merkwaardige natuurlijk ook. Maar tot zover, tot daar waar hij gelezen had, was deze profetie, of werd deze profetie, in hun dagen vervuld. De positieve kant van het verhaal, de eerste helft ook van het verhaal in Jesaja 61, werd daar vervuld. En de dienst van de Heer Jezus bij zijn eerste komst, die was perfect onder woorden gebracht. Te prediken het aangename jaar des Heren. Punt. Want de dag der wrake onze Gods, die hij ook zou brengen en ook zou prediken, die is nog steeds niet gekomen. Die dag der wrake onze Gods is nog steeds toekomst. Tot zover, tot dat moment. Tot die komma bij wijze van spreken, want er staat geen komma in het Hebreeuws. Hè? Tot dat moment was de schrift vervuld. En de rest van de profetie moet nog vervuld worden. En wanneer wij spreken over de tweede komst van Christus en over dat wat hij dan gaat doen, is het eerste punt. Het aanbreken van de dag der wraken onze Gods. Dat is het luguber. Want de prediking, het aangename jaar des Heren. Wel, die prediking die is er in wezen vandaag de dag nog steeds. Die prediking duurt nog steeds voort. Waarom? Nou, je zou kunnen zeggen, en de schrift noemt het ook zo trouwens. Je zou kunnen zeggen dat de rest van de profetie als het ware uitgesteld is. Zo kun je het zeggen, zo zegt de schrift het zelf ook. Wanneer de Bijbel spreekt, wanneer het nieuwe openbaring spreekt over de rest van de profetie, als de rest van de profetie vervuld werd, dan staat er ook uitdrukkelijk, en er zal geen uitstel meer zijn. Er zal geen tijd meer zijn, zegt de Statenvertaling, maar beter is wat de nieuwe vertaling heeft. Er zal geen uitstel meer zijn. Dat koninkrijk zal gevestigd worden. De uitstel is er geweest. Dat was er. Maar het uitstel, dat houdt een keer op. Er zal geen uitstel meer zijn en zonder uitstel zal dan, maar dat is nog toekomst, dat koninkrijk gevestigd worden en dat gaat via de dag der wraken onze Gods. Maar tot op dat moment was het wel aangename jaar des Heren, waarin gepredikt werd aan de gevangenen loslating en aan de blinden het gezicht En waar de verslagenen gezonden werden in vrijheid, et cetera, et cetera. Dat is iets wat letterlijk vervuld werd bij de eerste komst van Christus. En vervolgens, en dan wordt het natuurlijk toch moeilijk. En vervolgens wordt het geestelijk vervuld. In de bedeling waarin wij leven, in de tijd waarin wij leven, waarin alle zegeningen slechts geestelijk zijn. En waarin alle profetieën slechts een geestelijke vervulling vinden aan ons. Wij die niet zien, wij die geloven in de onzienlijke en dus geestelijke dingen, wij die wedergeboren zijn, maar dat dan wel onzienlijk. En wij die deel uitmaken van een koninkrijk, maar een onzienlijk koninkrijk. Aan ons worden deze profetieën vervuld op een onzienlijke wijze, dus in geestelijke zin, want ook wij waren gevangenen. Ik zat niet in de bak in Scheveningen, maar ik was wel een gevangene en ik ben bevrijd geworden. Het was een geestelijke gevangenis, dat is waar. Ik ben dan ook slechts geestelijk bevrijd. Die andere bevrijding komt ook nog een keer. Maar daar wachten we nog even op. Hè? Ja, dat is nog toekomst. Maar geestelijk is dit aan ons vervuld. En die geestelijke blindheid die de mens van nature heeft, die wordt ook weggenomen door de Heer zelf. Geestelijke blindheid. De blindheid waardoor de mens niet kan onderscheiden, niet kan waarnemen de geestelijke dingen. Maar goed, dat is de toepassing van die profetie op ons, maar waar het nou maar om gaat, is dat die profetie tot op dat punt, tot op dat kommaatje zal ik maar zeggen, tot vandaag aan de dag nog vervuld wordt en in vervulling gaat. Maar wanneer de Heer niet langer op aarde is als geest, maar wanneer hij ook inderdaad weer lichamelijk op aarde zal verschijnen, wanneer hij dus wederkomt, wanneer zijn, wat wij noemen zijn tweede komst, aanbreekt, dan zal ook de rest van deze profetie in vervulling gaan. Na de onderbreking, na het uitstel, zal deze profetie van Jesaja 61 ook verder vervuld worden. En dan zal inderdaad eerst beginnen die dag der wraak onze Gods, de grote verdrukking over Israël, uiteraard, maar even zo goed over de volkeren, uiteraard. En dan zal ook inderdaad dat koninkrijk van Christus en dus het koninkrijk van Israël hersteld worden. Dan zal Israël weer geplant worden in dat land. Planten doe je altijd in land, hè? Israël zal weer geplant worden in het land. En dan zullen de vervallen plaatsen inderdaad weder opgebouwd worden. En die delen van de profetie, die geloofde men wel en die verwachtte men ook in de dagen van de Heer Jezus. Ook hen, die mensen daar in Nazareth, in die synagoge. Maar net als de Heer zou toekomen aan de rest van de profetie, aan het verlossing van Israël en de vernietiging van hun vijanden, waarbij gedacht werd aan de Romeinen. Ja, wij praten over een hersteld Romeinse Rijk, dus zo gek is het helemaal niet, hè? Ook Romeins dus. Maar dat deel van de profetie, dat verwachten ze wel. En juist toen dat gelezen zou worden, hield de Heer op. En waar het nu maar om gaat is, dat alle aspecten van het werk van Christus voorzegd werden in de oudtestamentische profetie. En dat voor zover ze vervuld zijn, en dat is al heel ver, werden zij vervuld inderdaad. Op een letterlijke wijze. Op wel zeer letterlijke wijze moet ik zeggen. Letterlijker dan we misschien voor mogelijk houden. Want echt de letterlijke betekenis van de profetie is zonder meer van toepassing op Christus. Dat blijkt uit de historie en we moeten consequent zijn en dus aanvaarden dat ook de rest van de profetie letterlijk in vervulling zal gaan en dat de beloften die gedaan werden omtrent de Messias, dat hij zou komen, dat hij zou zitten op de troon van zijn vader David, dat hij zijn volk verlossen zou, dat die ook letterlijk vervuld zullen worden. En dan, vanwege de actualiteit zeg ik er dan nog maar eens een keer bij, maar dat dus ook vervuld wordt, worden die profetieën die erover spreken dat de Heer zelf zijn volk, ik mag de uitdrukking zo niet gebruiken, maar dat de Heer zelf Israël zal brengen in die verdrukking, in de benauwdheid, onder de wraak. Het is een aspect van de boodschap, een aspect van de profetieën wat vandaag heel gemakkelijk vergeten wordt en overgeslagen wordt of gebagatelliseerd wordt. Want dat wordt dan ook gedaan. Of we horen helemaal niks over die verdrukkingen, die dag der wraken. Of als we er wel over horen, wordt er gezegd, het loopt zo'n vaart niet, valt wel mee allemaal. Hè? En het is maar even, het is zo voorbij. En ik heb heel wat prediking gehoord, juist en vooral in verband met Israël en de troon van David, waarin die hele dag der wraken genegeerd wordt. Waar is hij? Men zegt, de Heer komt spoedig om zijn gemeente thuis te halen en om zijn volk te verlossen. Om Israël te verlossen. Ja, maar daartussenin ligt althans voor Israël die tijd van benauwdheid voor Jacob, de dag der wraken. Onze God staat daar, dat wil zeggen de dag der wraken van de God van Israël. Die boodschap, die wordt ook gepredikt. En die zal ook gepredikt worden en die zal bevestigd worden aan Israël. Dat wil zeggen, ze zullen die wraak ook inderdaad ondergaan. En dat is het tragische, dat men wel een Messias wil. Wel een verlosser. En dat deel van de profetie ook, maar ook graag wil geloven. Op wat voor wijze dan ook. Dat men weigert te erkennen dat die verlossing er slechts is na de dood. Na de vernietiging van het eerste. Na de vernietiging van het oude. Nadat de Heer Jezus stierf, stond hij op en werd hij als zoon aangesteld. En pas nadat Israël gestorven is, zal Israël als zoon worden aangesteld. Want ook daarover spreekt de schrift. Israël als de zoon van God, zelfs ook Israël als de knecht des Heren, want het is wel waar. Al is het een halve waarheid. Hè? Maar ook Israël speelt of komt in diezelfde positie terecht, dezelfde positie die Christus inneemt, maar het is wel een weg die voert door de dood. En dat is dezelfde weg die op ons van toepassing is, zeg het dan nog maar een keer, een weg van dood en opstanding. Als je de profetie omtrent Christus samenvat, kun je het onder één woord samenvatten. Het gaat over wedergeboorte. Het gaat over geboorte, dood en opstanding, namelijk wedergeboorte, tot een nieuwe schepping. En dat het geldt voor Christus. En we hebben gezien, hij is de schepper. Hij wordt als de schepper genoemd. En daarom geldt ditzelfde principe voor de hele schepping. Die hele schepping werd ooit geboren, maar moet sterven, moet vernietigd worden om op te staan om een nieuwe schepping te kunnen worden. En waar u dat toepast, dat maakt weinig uit. Het is een universeel principe. In de eerste plaats op Christus. Precies zoals gedetailleerd voorzegt. Maar in de tweede plaats, precies zo van toepassing op ons. En laten we ons realiseren dat wanneer wij gelovigen zijn, dat we dan inderdaad niets te maken hebben met dat oude. Ook niet met de dag der wraken, uiteraard. Maar dat wij inderdaad dat punt reeds gepasseerd zijn. En dat wij geplant mogen zijn als eikenbomen der gerechtigheid. Wel degelijk. En dat al wat afgebroken was, herbouwd wordt op een andere wijze. Namelijk als een nieuwe schepping. En dat die tempel, dat er ook een tempel gebouwd wordt in ons en door ons. Een geestelijke woonstede Gods. Hè? Een tempel van levende stenen. En dat we met het oude, met die toorn van God niks te maken hebben. Waarom niet? Omdat de toorn, voor zover die op ons van toepassing was, gedragen is door Christus. Dat wij dat punt inmiddels reeds achter de rug hebben. Dat onderscheidt ons van Israël. Wij hebben de toorn achter de rug. Wij hebben de dood achter de rug. Wij zijn met Christus gestorven en begraven en opgewekt. En eerstelingen geworden van een nieuwe schepping. Precies zoals het in verband met Christus was aangekondigd. En wij zijn één plant met hem. Geplant in een land. Geplant aan waterbeken. Dat is Psalm 1, hè? Ja, ja, zeker. En wij zullen voor eeuwig met hem regeren op die troon. En als er gesproken wordt in de schrift over de verlossing van Israël en over de verlosser van Israël, wel realiseert hij zich dan eens een ogenblik dat u daarbij bent. Christus is onze verlosser, maar met Christus zijn wij inderdaad de Messias van Israël, de verlosser van Israël, zelfs de bruidegom. Van Israël. De liefste van Israël. En dat is de toepassing van de profetie op ons. En dan nog in verband met de toekomst. Maar daarover een andere keer. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor die verlossing die u voor ons hebt gebracht in Christus Jezus. En we danken u dat er geen verdoemenis is voor hen die in hem zijn. We danken u, Vader, dat u ons verlost hebt langs die weg van dood en opstanding. En dat u ons gezegend hebt met dezelfde zegeningen die u aan uw Zoon geschonken hebt. En Vader, we danken u dat wij ook mogen uitzien naar onze aanstelling als zonen. Dat we deel mogen hebben ook aan de profetieën die u gedaan hebt in verband met uw Zoon. Profetieën over menswording, over lijden, sterven, maar God zij dank ook over opstanding. En bovendien ook hemelvaart. We zeggen u dank, Vader, dat we daar deel aan gekregen hebben. Dat u deze zegeningen van Christus ons hebt willen toerekenen. Ook ons hebt willen schenken en dat louter en alleen uit genade. En we danken u, Vader, hoe we dan uiteindelijk op alle bladzijden van uw woord mogen zien wat u tot stand gebracht hebt via Christus. Wat u tot stand gebracht hebt via de schepping. Maar wat u tot stand gebracht hebt ook voor ons. We danken u, Vader, dat we ons ook deze ochtend daarmee mochten bezighouden. Dat we steeds weer mogen zien op u. Dat we steeds weer mogen zien op Christus. Dat we mogen zien hoe uw werk volbracht werd door hem en in hem. En hoe u uw methode van werken, uw weg naar verlossing, tot stand kwam via hem. En ook door hem en ook door hem ook nog geïllustreerd wordt. Vader, we zeggen u dank voor die geweldige rijkdom waarin we ons steeds opnieuw mogen verlustigen. Dat we ons mogen realiseren, die geweldige rijkdom. Dat we ons mogen realiseren dat u een nieuwe schepping tot stand gebracht hebt in hem, waarvan wij eerstelingen mogen zijn. Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom, voor die liefde, voor die trouw, voor die macht, voor die almacht, voor al die zegeningen die u ook ons in hem hebt willen schenken. Amen.